Goed, wij vervolgen onze studie bij 2 Timotheus 3, zoals u ziet. Tweede Timotheus brief, hoofdstuk 3. Ja, maar ook iets te zeggen over het verband. In 3 vers 1 haak ik dan even aan. Daar waarschuwt Paulus zijn kind in het geloof, zoals hij hem elders noemt. Timotheus, zijn trouwe metgezel. Hij zegt, weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf. Nou, dan noemt hij nog wat zaken die niet zo vrij zijn. In vers 5, hebbende een gedaante van godzaligheid, godsvrucht. Als je dat woord ontleed, staat daar letterlijk goede verering. Dus ze hebben daar een gedaante van, een schijn van die godsvrucht, maar ze verloochenen de kracht ervan. Dat betekent dus dat Paulus Timotheus waarschuwt dat er mensen zouden komen die inderdaad de schijn hadden van godsvrucht. Maar ze verloochenen de krachten van. En dan zegt hij in vers 10. Maar jij hebt achtervolgd mijn leer. Hè, onderwijzing. Wijze van doen. Voornemen, geloof, langmoedigheid. Maar ook de nadruk dus op de leer. Ik ga gelijk even naar die verse toe. Oh. Onderwijzing, dat is ons woordje didactiek. Maar ook dat woordje, als je dat ontleedt, onderwijzen. Dus ergens onderwijzen. Heeft ook weer met diepten te maken. Wat we net ook al tegenkwamen in 1 Korinthe 2. In tegenstelling tot die mensen die, waarvoor Paulus waarschuwt, zegt hij dan ook in vers 14, maar blijf jij, en dan ook weer in hetgeen je geleerd hebt. Ja, wat je leerde. En waarvan je verzekering is gedaan, en wetende van wie je het geleerd hebt, enzovoorts. En dan kom ik aan in vers 16. He, dus naar aanleiding van die zware tijden, stormen, waar Paulus Timotheus op wijst, zegt Paulus dan ook, heel de schrift, Statenvertaling heeft al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is. Nou, hier zien we dat ook. Heel de schrift, elk geschrift, elk geschrift, alle schrift, heel de schrift. Dat betekent ook overigens, maar misschien moeten we daar ook eens over hebben, dat Paulus wijst Timotheus op heel de schrift. En dus blijkbaar had hij ook al heel de schrift in zijn bezit. En ik zeg dat niet zomaar, ik zeg dat ook niet op basis van alleen dit vers. Want er zijn echt wel aanwijzingen, nou, ik noem het geen aanwijzing, ik noem keiharde bewijzen, dat die apostelen zelf de schriften bij elkaar gebracht hebben. Ik weet niet of u zich dat wel eens gerealiseerd hebt, of daarover nagedacht hebt, of wel eens iets over gehoord hebt, maar de gangbare versie van hoe wij aan onze kanon komen van de Bijbel, dus waarom deze 66, hè, eigenlijk 70 boeken, psalmen zijn 5 boeken, hoe zijn we tot deze kanon gekomen, zoals dat met een mooi woord heet? Ja, als je dat opzoekt op internet, dan kom je al gauw over een concilie ergens in Nicea, in de derde of de vierde eeuw na Christus. Maar ik geloof dus op basis van de schrift dat de apostelen zelf, Petrus En Paulus met name, met wat hulp van anderen, die geschriften dus echt zelf bij elkaar hebben gebracht en zelf hebben gebundeld. En daarom kan Paulus hier tegen Timotheus ook zeggen, heel de schrift is van God ingegeven. Maar dat is wat kort door de bocht, dus ik kan het aan de hand van dit vers beweer, dat begrijp ik. Maar ik hoop dat u daardoor, dat uw nieuwsgierigheid gewekt is. Paulus noemt hier de schrift ook heel de schrift, als een eenheid. In het voorgaande vers heeft hij het over Timotheus die van kinds af de heilige schriften geweten heeft. En daar spreekt hij van een meervoud. Al die schrijvers, noem ze even bijbelschrijvers, over al die duizenden jaren, hè, dat zijn natuurlijk, die hebben verschillende geschriften voortgebracht en toch noemt de schrift de schrift. Omdat het namelijk door één geest is ingegeven. En over dat geestelijke woorden, daar hebben we het net al over gehad. Maar hier zegt de schrift dus ook dat elk geschrift door God geïnspireerd is. En dan weer om eens op zo'n woord in te zoomen. Dat woordje theopneustos. Theo, theos, hadden we het net al even over, dat is God. En pneustos is blazen of ademen. En dat is dan ook wat het woord letterlijk betekent als je het ontleedt. Door de plaatser, door God, door de plaatser geblazen. Door God begeesterd, zou je ook kunnen zeggen. En daarom is de schrift, omdat het... Ondanks al die verschillende schrijvers over zo'n lange periode, een periode van duizenden jaren, toch door uit één bron afkomstig is. De schrift is van God geïnspireerd. En we hadden het al over dat het woord van God levend en krachtig is. Hè, en dat komt omdat God er, om deze woorden aan te halen, omdat God erin blaast. We lezen in Genesis 2 is dat, van Adam. Dat God de adem des levens in zijn neusgaten blies. En dan staat erachter, alzo werd de mens een levende ziel. En dat gaat over de mens die een levende ziel werd. En het woord wordt een levend woord, omdat het Gods geest is die erin blaast. Het zijn woorden van God. Heel de schrift is van God ingegeven. En is nuttig. Is nuttig tot. Ja, en al die baathebbend staat hier. Is nuttig tot onderwijzing. Ook hier weer dat woordje didactiek. Onderwijs. Statenvertaling heeft dan tot lering. Tot wederlegging. Tot weerlegging. En als wij met. En we kunnen met allerlei leringen in aanraking komen. Nou, wat is dan voor ons maatgevend? De schrift. Dus als het niet strookt met de gezonde leer zoals wij die overgeleverd hebben gekregen vanuit de schrift. Nou, dan weerleggen wij dat met de schrift, want heel de schrift is daartoe nuttig. Tot lering, onderwijzing, tot weerlegging, tot correctie. En dan gaat het niet per se om dat we elkaar corrigeren, maar ook dat we zelf gecorrigeerd worden door de schrift. Als wij zelf verkeerde denkbeelden hebben, dan doet de schrift, die werkt in ons, dat woord van God werkt in ons en dat corrigeert ons. En dit woord, als je dit in zijn delen ontleedt, is ook heel mooi. Letterlijk is dat opwaarts richten. Wanneer word je gecorrigeerd? Als je opwaarts gericht wordt, als je naar God gericht wordt. De schrift richt ons opwaarts, dus niet horizontaal, maar verticaal. Het brengt een verandering van denken teweeg. Wordt veranderd in uw denken. Romeinen 12 is dat, dacht ik. Dan moet ik het goed citeren ook, als ik het ga citeren. Wordt aan deze wereld, wordt aan deze aion, aan het denken van deze aion, van deze... tijdsgeest. Als ik zeg sta, samenstel van dingen, dan denkt u dat ik bij de Jehovah's getuigen vandaan kom, maar dat is het wel een beetje. Wordt aan deze aion niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken. Wordt veranderd. Dus ook passief, hè, dat ondergaan we. De schrift verandert ons, we worden veranderd. Romeinen 12 vers 2. Wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken. De schrift corrigeert ons, het verandert ons denken. Het zet de dingen recht, het zet ons recht. Zoals God overigens alles gaat rechtzetten. Alles zal gaan corrigeren. Dat is ook wat oordeel, gericht, rechtzetten, wat dat daadwerkelijk is. Het is nuttig tot onderwijzing, staat hier dan in de interlineair staat zoiets als discipline. En dat heeft met opvoeden, met pedagogiek te maken. Het woord voedt ons op, het woord leert ons hoe de dingen zijn. Dat is ook wat opvoeden is. Als ik mijn kinderen opvoed, dan houd ik ze voor hoe de dingen zijn. Wij denken bij opvoeden toch vaak aan wet. Ja, je moet ze gewoon af en toe ook vertellen wat ze wel en niet kunnen doen. Maar hoofdzakelijk is opvoeden een voorbeeld geven en leren hoe de dingen zijn. En zo voedt God ons ook op. Dat doet hij overigens, met dat is Titus, in genade. Dus het is zijn genade die ons opvoedt. Daar staat in Titus 2 vers 11. De reddende genade van God is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons. Het staat ook weer hetzelfde woordje, dat heeft met pedagogie te maken. Het voedt ons op. Dus die genade van God, die voedt ons op. Die leert ons hoe de dingen zijn, hoe God ons ziet, hoe God deze wereld ziet. Nou, en daartoe is heel de schrift nuttig. Hè, tot onderwijzing, tot weerlegging, tot correctie. Tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is, staat in de Statenvertaling. In de rechtvaardigheid inderdaad. In recht, dus in wat juist is. Daar wijst de schrift ons op. Opdat de mens God volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. De schrift die rust ons toe, opdat toegerust hij zal zijn, de mens van God, hè, de gelovige, hij die God kent. Heel de schrift rust ons toe. En dan staat er ook, tot alle goed werk, tot elk goed werk. Dan vragen ze zich misschien af, van, ja, maar wat zijn dat dan, die goede werken? Nou, dat zijn de dingen die in het voorgaande vers genoemd werden. Hè, die schrift die nuttig is. Die van God is ingegeven en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot correctie, tot onderwijzing. Nou, dat zijn dat is alle goed werk, elk goed werk waartoe de schrift ons volkomen toerust, volkomen toebereidt. Dat betekent dus ook, als we volkomen toebereid zijn, dat we ook niet meer dan de schrift nodig hebben om ons toe te rusten, om ons toe te bereiden. We hebben geen nieuwe openbaringen nodig, hebben we geen filosofieën nodig. De schrift voorziet ons in alles wat we nodig hebben. Volkomen toebereid dus door heel de schrift. Nou, wat ik net al even aangaf, ik geloof ook dat heel de schrift compleet was en bijeengebracht door met name Paulus en Petrus. Dan zegt hij in het volgende vers, ik betuig dan voor God en de Heer Jezus Christus, die de levende en doden oordelen zal in zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Predik het woord, proclameer dat woord. Ook hier weer het woordje logos. Sta erbij, sta erop. Houd aan, bij goede gelegenheid, ongelegen komen. Dus komt het gelegen, komt het ongelegen. Niet voor degene waar aan je het woord proclameert, maar voor jezelf. Hè. Komt het je even niet gelegen, ja. Toch zegt de schrift, proclameer dat woord. Houd aan, gelegen, ongeleden, gelegen, tijdelijk, ontijdelijk. Beleg, ontmasker, vermaan, roep op. Het woord wordt ook al vertaald met bemoedigen. Parakaleo, komt het woord troosten vandaan. Hè? Een andere term voor de Heilige Geest. Parakaleto is de geest. Bemoedig of roep op. Hè, dus ook hier ligt de nadruk weer op dat woord. In alle geduld en ook weer onderwijs. We onderzoeken de schriften. We leren uit de schrift. En we proclameren dat woord. En ook hier weer het belang van onderwijs en van leren. En de nadruk op het woord. Heel de schrift die ons daarvoor toerust. Want, zegt Paulus dan ook, hij had net al aangegeven dat er minder goede tijden zouden komen, maar hier zegt hij het weer. Want er zal een tijd zijn wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen. Maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelf leraars opgaderen naar hun eigen begeerlijkheden. Paulus waarschuwt Timotheus dus dat er een periode zou komen wanneer zij de gezonde leer niet meer zouden verdragen. Nou, wat is die gezonde leer? Daarover valt natuurlijk heel veel te zeggen, maar Paulus geeft in 1 Timotheus 4, vers 10. In 1 Timotheus 4, vers 9 zegt hij, dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming, alle verwelkoming waardig. Want hiertoe arbeiden wij ook. Dit was zijn missie waarvoor hij alles deed. Hiertoe arbeiden wij ook en worden versmaad. Hij werd er ook om versmaad. Omdat wij gehoopt hebben op de levende God. Ook hier wie die term, de levende God. Die behouder is aller mensen, zegt de Statenvertaling. En dat staat dus ook. Dus goed vertaald. Er staat letterlijk ook die een redder is van alle mensen. Beveel deze dingen, zegt Paulus dan ook, beveel deze dingen, dat God, de levende God en redder is van alle mensen, beveel deze dingen en ook hier weer leer ze, onderwijs ze, wijs erop. En niet als een optie, maar als, ja, beveel deze dingen, breng dit naar voren. Hier gaat het om, zegt Paulus. Want er zal een tijd zijn wanneer zij die gezonde leer niet zullen verdragen, maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zich allerlei leraren opgaderen naar hun eigen begeerlijkheden. En ze zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, zegt vers 4, en zullen zich keren tot fabelen. Letterlijk staat hier, ze zullen zich keren tot mythen. Dat Griekse woordje mythos, daar zie je ook ons woordje mythen in terug. Nou, de christelijke wereld is vol van mythen. Ik had het net al even over gezonde woorden. Hè? Woorden die naar de schrift zijn. Maar in theologie, in dogma's, in godsdienstige leringen, ja, daar kom je allerlei mythen tegen. De eindeloze hellestraf. De onsterfelijke ziel is ook een mythe. De schrift zegt dat de ziel die zondig zal sterven. Maar ook woorden als drie-eenheid kom je in de schrift niet tegen. Verzoening door voldoening, ook zo'n theologische term, kom je in de schrift niet tegen. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. Satan die een gevallen engel is, enzovoorts, enzovoorts. Dus daar waarschuwt Paulus dan ook voor in dit schriftgedeelte. Hij zegt, heel de schrift is van God ingegeven. En hij benadrukt aan Timotheus van, joh, het gaat om die gezonde leer, predik dat woord. En leg daar de nadruk op, onderwijs het. Ja, ik wil nog een andere, nog wat andere, wat kortere schriftplaatsen ook langsgaan. Johannes 5, dat is slechts één vers. Ik denk ook, dit zou me niet verbazen als u dat vers allemaal kent. Johannes 5, dat is ja, het verband is, om kort te zeggen, dat de Heer weer eens ruzie had met fariseeën en schriftgeleerden. Hij had namelijk iemand genezen op de Sabbat. Dat deed hij regelmatig. Eigenlijk was dat zo goed als de regel, hè? De dag waarop hij mensen genas. En ze zochten dan ook hem te doden. En vervolgens zegt de Heer dan in vers 39. Onderzoekt de schriften. Onderzoeken. Onder de oppervlakte zoeken. Waarom onderzoeken wij de schrift? Dit is een van die versen die ons daar een antwoord op geeft. Onderzoek de schriften, want gij meent in dezelfde het eeuwige leven te hebben. Onderzoek de schriften en die zijn het die van mij getuigen. U moet zich voorstellen dat we hier zijn in de evangelie van Johannes aangeland. Dat de Heer spreekt tot fariseeën en schriftgeleerden. Die hadden de evangelie niet op schrift. Ze hadden de brieven van Paulus en de andere apostelen nog niet. Dus waar de Heer hier over spreekt, is de Tenach, ons Oude Testament, zeg maar. En hij zegt, onderzoek die schriften, want die zijn het die van mij getuigen. En zij beriepen zich op Mozes, dat lees je ook in dit gedeelte. De Heer mocht niet op de Sabbat genezen, vonden zij. En toen de Heer iemand genezen had in dit hoofdstuk, de lam te Bethesda, had de Heer gezegd, neem je bed op, je lichtmat en ga wandelen. Die man had 38 jaar daar gelegen. En die fariseeën en schriftgeleerden komen naar hem toe en die zeggen, je mag dat mag je niet dragen, want het is Sabbat. Nou, de Heer is een Heer van de Sabbat, zegt hij dan ook. En hij wijst ze erop wat die schriften werkelijk onderwijzen. He, die schriften zijn het die van mij getuigen, zegt hij. En in vers 45 zegt hij dan, meent niet dat ik u verklaren zal, dat ik u beschuldigen zal bij de Vader die u verklaagt, die u beschuldigt, is Mozes op wie jullie gehoopt hebben. Want indien, als gij Mozes geloofde, zo zouden jullie ook mij geloven, want hij heeft van mij geschreven. Maar, zo gij zijn schriften niet gelooft, hoe zult gij dan mijn woorden geloven? De Heer zegt dus, hier, onderzoek de schriften, want die zijn er die van mij getuigen, Mozes heeft al van mij geschreven. Dat betekent dus dat de hele schrift, hè, Mozes, dat zullen de vijf boeken van Mozes in eerste instantie geweest zijn, maar die spreken van Christus, dat zijn profetische schriften die vooruitwijzen naar hem. En daarom onderzoeken wij die schriften. En daarom onderzoeken wij ook het Oude Testament. En daar vinden we dus inderdaad hem in. Die schriften, die wijzen dus op Christus. Het Oude Testament is profetie. En Christus is dus verborgen in heel de schrift. He, zoals ik dat vers wat ik uit Spreuken aanhaalde voor de pauze. Het is Gods eer een zaak te verbergen. Inderdaad, Christus is ook verborgen in de schriften. Nog een andere schriftplaats. Een paar bladzijden terug in Lucas 24. Waar iets soortgelijks wordt gezegd. Daar zijn het. Lucas 24, het begin van het hoofdstuk, spreekt over de opstanding van de Heer. Er waren vrouwen naar het graf gegaan, die vonden het graf leeg. En vervolgens in vers 13 zijn er twee mannen. Die gaan van Jeruzalem naar Emmaus. Daarom heten ze dan ook de Emmausgangers. En ze hadden het met elkaar over wat er gebeurd was. En zij spraken samen en toen dan voegde de Heer zich bij hen. In vers 15 lees je dat. En dan staat er volgens hun ogen werden gehouden dat ze hem niet kenden. En hij zegt dan van joh, wat is er dan allemaal gebeurd? Ik vat het even samen. En zij zeggen nou de dingen, in vers 19 is dat de dingen aangaande Jezus de Nazarener. Welke een profeet was. En dan wordt het volgende vers dat de overpriesters hem hebben gedood en hem gekruisigd hebben. En dan zeggen ze in vers 21, wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Maar ook benevens dit alles is het nu al de derde dag dat deze dingen geschied zijn. Nou, dan gaan ze zelfs nog zeggen in het volgende vers dat sommige vrouwen hen ontsteld hadden, want ze waren vroeg in de morgen bij het graf geweest en het graf was leeg. Ze hadden zijn lichaam niet gevonden. Nou, en dan zegt de Heer dus, onverstandige, dat is in vers 25, o onverstandige en trage van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hadden. Zij geloofden dus niet alles wat de profeten gesproken hadden. Ze hoopten, zeggen ze, dat hij Israël verlossen zou. Dat geloofden ze dus. Maar ze wisten al niet dat er iets op die derde dag zou geschieden. He, want ze zeggen, het is al heden de derde dag dat deze dingen geschied zijn. En dat verwijt de Heer dan ook, want de Heer zegt in vers 26, moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij verwijt hen dat ze dat niet wisten. Hij noemt hem onverstandig en traag van hart. Ongeloof dus. En dan in vers 27 zegt Lucas, en begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. Ja, dat betekent dus dat al de schriften, dat staat hier gewoon, alle schriften profetisch zijn en vooruitwijzen op hem. En hier staat de begonnen hebbende van Mozes. Nou, dat kan de figuur Mozes zijn, die uit het water getrokken werd bijvoorbeeld, of die middelaar was tussen God en het volk, als type van Christus. Ik noem maar twee dingen. Maar het kunnen ook de vijf boeken van Mozes zijn, dat haal ik net al aan in de geschiedenis in Johannes 5. Maar er wordt vervolgens ook gezegd van Mozes en van al de profeten. Nou, ik weet niet wat voor ideeën u heeft bij al de profeten. Ja, dat is het meest voor de hand ligt natuurlijk Jesaja, Jeremia, de grote profeten. Maar Amos, Obadja, Jona, ik ken de volgende ook een beetje. Maar wat dacht je van Jona, hè, die waarvan de Heer zelf ook zegt, van gelijk Jona in de buik van de vis was. Alzo zal de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten in het hart der aarde zijn, oftewel, Jona is een type van mij, die wees vooruit op mij. Dan vat ik het heel kort samen natuurlijk. Maar wat dacht u van David, die door Petrus op de Pinksterdag in zijn toespraak daar een profeet wordt genoemd? Petrus citeert een paar psalmen, hij zegt, jullie hebben hem gekruisigd, jullie hebben Christus gekruisigd. En David, en dan citeert hij een paar psalmen en dan zegt hij, alzo David dan een profeet was, heeft hij dit voorziende, dus vooruitgezien, en getuigd van Christus. Gesproken van Christus. Hij heeft als profeet David gesproken van Christus. En dat vinden we natuurlijk in de psalmen. Nou, dan weten we meteen dat de psalmen profetisch zijn, maar ook in David als persoon, die natuurlijk een type is van Christus, die dan ook weer de zoon van David wordt genoemd. Nou, heel de schrift getuigt dus van hem, en dat staat hier ook, hij legde hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. Ja, en dan een schitterend vers, ik spring even door naar vers 32. He, als hun ogen worden geopend in vers 31, staat er in vers 32 dat ze tegen elkaar zeggen, was ons hart niet brandende in ons, als hij tot ons sprak op de weg en als hij onze schriften opende. Inderdaad, als wij gaan zien dat al die schriften van hem spreken, en dat we overal onder de oppervlakte hem vinden, onder al die typen, om het dan even zo te noemen, onder al die oud-testamentische figuren, daar vinden we Christus en het werk van God. Ja, als je dat mag ontdekken, dan gaat je hart inderdaad branden. En dat hebben zij ook, gehad. Ze hebben natuurlijk bijbelstudie van de meester zelf gekregen. Met allemaal hoofdletters. En dat is natuurlijk een geweldige ervaring. Een geweldige ervaring geweest. Om af te sluiten, wil ik me naar een laatste schriftgedeelte met jullie gaan. Lucas 10. De vraag die je natuurlijk zou kunnen hebben, bijna niet meer denk ik, als we zo eens een paar schriftplaatsen zijn langsgegaan, maar is bijbelstudie, hè, om dat woord dan te gebruiken, het onderzoeken van de schriften, is dat nu een noodzaak? Of is het een liefhebberij van een paar hobbyisten? Hè, ik hoor ook wel eens van mensen van, ja, weet je, is dat nou als een nodig, altijd maar dat gespit in die bijbel en altijd maar dat onderzoeken en... is toch ook niet voor iedereen weggelegd. En ik vraag me af of dat wel zo nodig is. Nou, ik heb dat soort tegenwerpingen, want zo noem ik het, heb ik regelmatig gekregen. Maar de schrift geeft er zelf mooi antwoord op. En ik vind dit zelf een hele mooie. In Lucas 10, vers 38, gaat het over Maria en Martha. En Maria en Martha waren intimi van de Heer Jezus. Hij bevond zich vaak bij hen thuis. Zij waren twee zussen. En ook weer ze hadden ook nog een broer, dat was Lazarus, die de Heer uit de doden opwekte. In Johannes 11 is ze, dacht ik. Maar hij kwam dus in een, het staat in vers 38 van Lucas 10. Het geschiedde als zij reizen dat hij kwam in een vlek, een dorp. Wat heeft de MBG hier? Voor dat woord vlek. Een zeker dorp, ja. Ja, dat is volgens mij ook wel wat er staat. Hè? Maar ik vind het altijd een mooi woord in die Statenvertaling, een vlek. Ja. Een vlekje op de kaart. Hij kwam tot in een dorp, ja. Maar hij kwam in een dorp, in een vlek. En een zekere vrouw, met name Martha, ontving hem in haar huis. Deze had ook een zuster, genaamd Maria, welke ook zittende aan de voeten van Jezus zijn woord hoorde. Maar Martha was zeer bezig met veel dienens. Zeer bezig met veel dienen. En daarbij komende zei zij: Heer, trek gij u dat niet aan dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg dan haar dat ze me helpen. En Jezus antwoordende, zeide tot haar: Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over vele dingen. Maar één ding is nodig. En Maria heeft het goede deel uitgekozen, het welk van haar niet zal weggenomen worden. Dus een aanhaling uit Psalm 27. Eén ding is nodig. Maar wat gebeurt hier? De Heer is bij hun thuis. En Maria die zit in alle rust. Naar het woord van de Heer te horen. Net als die Emmausgangers. Kregen ze bijbelstudie van de meester. En Martha die was maar bezig met veel dienen. Ja. Ik vraag me dan altijd wat je allemaal moet doen voor drie personen, maar wat drinken, wat eten. Maar blijkbaar ging dat maar door. Ze nam de taak heel serieus. Hè, en dat, ja, ik ga niet in op de typologische betekenis van deze geschiedenis. Maar ook op godsdienstig gebied, als wij maar veel dienen en zo, dat kan er allemaal heel vroom uitzien. Maar de Heer zegt hier gewoon: Martha, je bekommert je en verontrust je over veel dingen, maar één ding is nodig. Dus de Heer zegt, zet die vele dingen, hè, wij kunnen in ons leven ook vele dingen hebben. En er zijn heel veel prettige bijzaken in het leven, maar als het nou uiteindelijk over gaat, is één ding nodig. En wat deed Maria? Ze zat aan de voeten van Jezus en ze hoorde zijn woord. Wat is dat ene ding wat nodig is in ons leven? Nou, we horen zijn woord. Zoek eerst het koninkrijk van God, zegt de schrift elders in de bergrede. Zoek eerst het koninkrijk van God en al het andere ontvang je bovendien. Wat je nodig hebt, ontvang je van hem. Dat is de belofte. Ze hoorden zijn woord. En het is natuurlijk ook zo, als je dat ene ding kent, en als dat... Als je dat mag kennen en als je zijn woord kent, dan krijgen ook al die andere dingen, die krijgen vanzelf hun plek in het leven. Dan word je bovenuit getild, dat woord richt je op, zagen we net al. Dat doet je opwaarts zien. En dan wordt al, als je daar bovenuit stijgt, dan wordt al dat andere waar je zo om kunt verontrusten en bekommeren, dat wordt dan ook, wordt allemaal wat kleiner. Dat krijgt zijn plaats. Eén ding is nodig en daarom zijn we ook bij elkaar om bijbelstudie te doen. Ik had het idee om een korte samenvatting te geven van wat we nu besproken hebben, maar ik doe dat toch niet. Omdat je dan, ik zou een aantal punten kunnen geven die we besproken hebben. Hè, van wat zegt de schrift over zichzelf en waarom is het zo belangrijk om ons te verdiepen in dat woord, om dat te onderzoeken. Maar ja, als ik een opsomming geef van wat we besproken hebben, is dat toch, is en blijft dat onvolledig. Dus ik denk dat we gewoon een volgende keer daarmee verder moeten gaan. En we laten het er deze keer bij.